Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 35e psalm en daarvan het eerste vers: Twist met mijn twisters hemelheer. Het woord Gods uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen daarvan het vierde hoofdstuk. 2 Korinthe 4. In aansluiting op de schriftlezing zingen we de 19e psalm. Het vierde vers. Psalm 19. Het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere, en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Die als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. Wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. We keren vanavond weer terug naar onze Heidelbergse catechismus. We zijn nog altijd bezig in de 48ste zondag. De zondag die de tweede bede van het Onze Vader verklaart. De bede uw koninkrijk komen. We hebben gezien dat in de verklaring onze catechismus er allereerst op wijst dat dat een hele persoonlijke zaak is. En dat blijkt wel uit de woorden, regeer ons alzo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. We hebben toen gezien dat die bede toch ook in breder perspectief staat en dat het maar niet alleen een persoonlijke zaak is, maar dat het ook om de kerk gaat. En dat blijkt uit de woorden, bewaar en vermeerder uw kerk. En u wordt in het volgende deel, en dat vraagt onze aandacht vanavond. Dat woordje bewaren eigenlijk nader uitgelegd. Waarom moet de kerk bewaard worden? Wel, dat knopen we dan vast aan datgene wat er verder staat. En daar lees ik van in onze catechismus: verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Tot zover. Laten wij samen de Heere zoeken in gebed. We willen u samen aanroepen in onze gebeden, Heere, nu gij ons voor de tweede maal op deze zondag samen wilt brengen in uw huis. We danken uw grote naam voor het feit dat u ons gespaard hebt, dat wij er nog mogen zijn. Niet alleen op aarde, niet alleen hieronder in het heden der genade, maar dat wij ook nog onder uw woord mogen komen. En dat gij nog weer tot ons spreekt. We willen u erkennen, Heere, voor zoveel goedheid. En het is veel meer dan we verdiend hebben. En u doet ook nu uw hand weer open en u geeft maar. U geeft ruim en mild en rijk het evangelie. Het evangelie van vrije genade. Het evangelie dat van zondaarsliefde spreekt, van de Heere Jezus en zijn volbrachte werk. Heere, wij bidden van u om een gezegende kerkdienst. Het zou een wonder zijn als we die krijgen zouden. Want verdiend hebben we dat niet. Maar Heere, we moeten toch inderdaad leren leven van wonderen. Daar moest Israël van leven. Al die tijd van het bestaan, dat ze van wonderen moesten leven. In de woestijn zeker. Er was niets. Er groeide niets en toch was er genoeg. Er was geen water en toch was er genoeg. Er was van alles wat ze niet konden missen, want u hebt gezegend. En u gaf het altijd in de weg van wonderen. U gaf het onverdiend ook aan uw murmurerend en tegensprekend volk, waarvan u zelf gezegd hebt dat u er 40 jaar lang verdriet van gehad hebt. Heere, wat een wonder dat u geeft aan mensen van wie u verdriet hebt. Mensen die u tegenstaan, dat u mild geeft, ruim geeft. Dat u geen karig God zijt. En zo moeten wij ook van wonderen leven. Van wat we niet verdiend hebben, en dat is altijd een wonder. Van onverdiende zaligheden. Heere, geef ons een gezegende kerkdienst. Als we uw woord overdenken, als we het gebed dat de Heere Jezus zijn kerk geleerd heeft proberen te verstaan, bijzonder die bede uw koninkrijk komen. En als wij aan de hand van ons leerboek vanavond zullen zien dat dat ook inhoudt dat wij bidden voor de bewaring van uw kerk. Omdat er zoveel vijanden zijn, omdat er zoveel op de loer ligt, omdat er zoveel de ondergang van de kerken van alle die u vrezen beoogt. Omdat er zoveel is, Heere, waar de duivel zijn hand in heeft. Dan willen wij u bidden, leer ons dat ook mee bidden. Geef dat wij niet argeloos in het leven mogen staan. En dat wij niet klein van de macht en van de listen van de vorst der duisternis denken. En dat we niet luchthartig maar voortgaan, alsof het allemaal zo ernstig niet is. Maar doe ons beseffen, Heere, dat de kerk inderdaad in het strijdperk verkeert. En dat de apostel niet zonder grote reden en noodzaak de Efeziërs heeft opgeroepen om de gehele wapenrusting Gods aan te doen. Opdat gij kunt staande blijven in de boze dag, zo zei hij. Heere, wij bidden u dat gij ons wapenen wilt. En dat gij ons open ogen wilt schenken. En dat u ons wilt schenken de bescherming onder uw vleugelen. Wilt gij ons met uw vleugelen dekken. Uw zorg bewaak ons van omhoog. Geef ons zo een gezegende kerkdienst, Heere, waarbij Satan ontmaskerd mag worden. Waarbij wij mogen gaan beseffen dat we met een geweldige tegenstander te doen hebben. maar waarbij wij het ook mogen gaan beseffen en meer gaan beseffen. Dat gij, Heere Jezus Christus, in principe de overwinnaar over de duivel bent. En dat u zijn ganse rijk al in beginsel veroordeeld hebt. En dat er voor hem, en hij weet dat uitnemend goed, dat er voor hem geen, absoluut geen toekomst is. En dat hij straks eeuwig buitengesloten zal worden. En dat geeft hem nu zoveel woede en zoveel toorn. En dat maakt hem zo actief en dat doet hem zo geweldig tekeer gaan. Met geweld en list. Maar Heere, u zult toch overwinnen. En u zult uw volk toch ook de overwinning geven. En u zult toch niet toestaan dat wat de duivel ook probeert en wat hij ook al geprobeerd heeft, tenslotte resultaat zal hebben. U zult niet toestaan dat de poorten der hel uw gemeente zullen overweldigen. Heere, zo geeft ge uw volk toch ook troost en bemoediging mee op de weg in het strijdperk. Onder de aanvechtingen, onder de bestrijdingen, in de beleving van eigen zwakheid en nietigheid. Heren, wij danken u bijzonder voor uw woord. En daar heeft Satan het ook op voorzien. Maar we hebben het nog. Het vaste, betrouwbare woord. U hebt het nooit Satan gewonnen gegeven. Het ligt nog op de preekstoel en we hebben het nog in onze handen. Het is nog het zuivere woord der waarheid. Het is nog het evangelie van de Heere Jezus Christus, van begin tot eind. Laten we het bewaren mogen. Bewaar ons erbij, bij dat woord. En geef dat we er de band, de levende band mee mogen hebben. Jeremia zei, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Heere, dat is het. Schenk ons dat geheim ook te kennen. Dat we het voedsel dat u ons in uw woord aanreikt mogen nuttigen. En dat het ons leven onderhouden mag. Schenk uw zegen, Heere, als wij vanavond hier bij elkaar zijn. We bidden u voor alle die er niet zijn. We bidden voor zieken en bejaarden. We bidden voor hen die het moeilijk hebben, die een weg van bestrijding en tegenspoed gaan. Heere, we willen u ook bidden voor onze overheid, voor de landelijke overheid die van u regeringsverantwoordelijkheid kreeg, voor ons volk, de provinciale overheden, zoals ze in de afgelopen week gekozen zijn en straks in nieuwe samenstelling zullen gaan beginnen met hun werk. Heere, zegen hen ook en geef dat zij in afhankelijkheid van u mogen werken, mogen besluiten. Zegen de plaatselijke overheid, denk aan de burgemeester van Driebergen die aangesteld zal worden en binnenkort zijn werk zal gaan beginnen in het midden van onze gemeente. Heere, geef ook hem de toerusting die hij nodig heeft om in afhankelijkheid van u te werken en straks ook te besturen samen met hen die daartoe verkozen zijn. We bidden u bijzonder voor onze koningin en voor prins Klaus. Het is vandaag de dag waarop ze terug mogen zien op een weg van 25 jaren samen. Heren, en al die jaren hebt u hen willen leiden, willen helpen, willen bijstaan, hoewel de zorgen hen ook niet voorbij gegaan zijn. En ze hebben toch ook met allerlei moeite in hun leven, in hun persoonlijk leven te kampen gehad. We denken bijzonder aan prins Klaus, heren, die een periode in zijn leven gekend heeft van depressiviteit. Heren, we danken u ervoor dat u ze gespaard hebt voor elkaar en dat ze deze dag met hun kinderen en alle die hen lief zijn mogen beleven. En we bidden u ootmoedig dat u ze verder ook gedenken wilt. Dat u ze leiden wilt, ook in de jaren die voor hen liggen. En kon het zijn, geef hen nog menig goed jaar samen. Bekwaam ze ook tot de taak waartoe gij hen roept. Maar geef hen bovenal, heren, dat wondere geheim te kennen van de verborgen omgang met u. En die vinden zielen waar uw vreze in woont. Mogen ze dat in hun eigen leven heel persoonlijk beoefenen. Dat kan geen mens missen. Ook zij niet. Hoe hoog ze ook staan en hoe veel eerbied en erkentenis ze ook verdienen van degenen die tot ons volk behoren. Maar ze zullen toch ook persoonlijk moeten leren buigen voor de koning der koningen. En van hen zal het toch ook, als het goed zal zijn met hen, moeten gelden wat in de 72e psalm van andere vorsten gezegd wordt ook. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Heere, leer ze dat door uw heilige geest. En geef ze dat grote goed, dat onvergankelijke goed, dat blijvende goed. Dat inderdaad ook meegaat over dood en graf heen. Opdat zo ook door de godvruchtige wandel van onze koningin en haar man, ons volk nog een voorbeeld mag ontvangen. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heere. En wilt gij uw rijke gunst ons nog gebieden tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 56e psalm, het 4e en het 5e vers. Psalm 56, het 4e vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En vers 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Thank you. zoals onze catechismus de bede uw koninkrijk komen opvatten uitlegt, houdt deze bede die de Heer Jezus zijn kerk op de lippen gelegd heeft ook in dat gevraagd zal worden, aan God gevraagd zal worden of hij zijn kerk wil bewaren, wil beschermen. Want in zichzelf is die kerk niet zoveel waard, zwak, klein van moed. En de vijanden zijn geweldig, in aantal en in kracht. En vooral als je bedenkt dat die vijanden eigenlijk allemaal onder aanvoering staan van één die in dit kleine zinnetje uit antwoord 123 met name genoemd wordt, de duivel. Bestaat die dan echt, de duivel? Ik denk dat er heel wat mensen zijn die de vraag of de duivel echt bestaat zullen ontkennen, ontkennend zullen beantwoorden. Maar de Bijbel beantwoordt die vraag bevestigend. Of de duivel echt bestaat? Degene die dat het beste weet is de Heer Jezus zelf. En hij heeft deze bede zijn kerk op de lippen gelegd. En het ligt helemaal in de lijn van het onderwijs dat de Heer Jezus gegeven heeft omtrent de duivel die hij zelf heel persoonlijk ontmoet heeft. Het ligt helemaal in de lijn van het onderwijs van de Heer Jezus als onze catechismus inderdaad ook spreekt over de duivel waarvoor we bewaard moeten worden. Want hij bestaat echt. De Heer Jezus heeft hem ontmoet. Ik denk aan die geschiedenis die ons verteld wordt in het vierde hoofdstuk van Matteüs. Dat Jezus geleid werd door de geest na zijn doop, na zijn toerusting door de Heilige Geest tot zijn ambtelijk werk, dat de Heilige Geest Jezus toen leidde naar de woestijn, opdat hij daar verzocht zou worden door de duivel. En toen is de boze naar hem toegekomen met die verschrikkelijk zware verzoekingen. En in die verzoekingen, in die eerste, laat ik het zo mogen noemen, laat in die eerste test, in die eerste beproeving die de heiland moest ondergaan na zijn doop in de Jordaan, is hij staande gebleven. En toen heeft de duivel ontdekt dat hij met een ander te maken had dan met de eerste Adam. En toen heeft de duivel ontdekt dat het zo gemakkelijk met hem niet gaan zou. Maar de duivel bestaat echt? Vraagt dat de zoon des mensen. Vraagt dat al zijn discipelen, die er stuk voor stuk van getuigen. En we hoeven ons niet eens op het Oude Testament te beroepen als we vragen naar de bewijzen voor de echtheid van het bestaan van de duivel. We kunnen ons ook verstaan met de apostelen, met de geïnspireerde bijbelschrijvers, met Petrus, die gezegd heeft dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Met Paulus, die gezegd heeft dat zelfs de duivel zich verandert bij tijden in een engel des lichts. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Voor de apostelen was de duivel ook een realiteit. Trouwens, voor wie van Gods kinderen niet? Voor wie van Gods kinderen is de duivel niet echt? Ze komen er allemaal een keer en meer dan eens mee in aanraking. Of hij nu langs deze weg of langs een andere weg komt, of hij nu zijn geliefkoosde techniek en tactiek van het geweld gebruikt, of dat hij een andere tactiek en methode gebruikt die net zozeer geliefd is door hem, die van de list. Maar hij is er. Hij presenteert zich, hij komt en hij komt met geen andere bedoelingen dan om te verslinden, om te verscheuren, om te verwoesten, om te vernietigen, om de vrede te roven, om van God te vervreemden. Hij komt als de mensenmoordenaar van den beginnen en als de leugenaar die uit zijn eigen bestaan en natuur de leugen spreekt en zo de grote verleider is. Dus al Gods kinderen komen ermee in aanraking. Christen in de christenreis van Bunyan was nog niet eens zo lang op de weg of hij ontmoette Apollyon al. En dat is de werkelijkheid. Hij is er dus. En hij werkt. Hoe werkt hij? Ik noemde zo pas al, er zijn globaal genomen twee methoden die hij toepast. En die mag hij tot in het oneindige variëren, maar ze zijn terug te brengen tot twee tactieken. Geweld en list. Onze catechismus heeft oog voor beide. Als het gaat in deze verklaring, verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u, en dat is ook tegen de kerk van Christus, verheft. En mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Nou, daar heb je het terrein van de listen die de vorst der duisternis gebruikt. Wat hij met het woord probeert te doen en wat hij van dat woord probeert te maken. Geweld, je hoeft de Bijbel maar te openen en je komt het tegen. Israël werd bedreigd, Israël het volk Gods van de oude dag bedreigd door geweld. Farao met zijn moordplannen, Haman met zijn moordplannen, de Amalekieten, de Filistijnen, noem ze maar op. Nu is dit volk dan weer dat volk. Geweld hebben ze geoefend. Ze hebben het volk van Israël geknecht, ze hebben het gebeukt, ze hebben het uitgemergeld, ze hebben slachtoffers gemaakt, ze hebben huis gehouden, zodat de 74ste psalm bijvoorbeeld moet klagen, wij zien geen tekenen meer. De vijand heeft zelfs in de heilige plaatsen zijn geweld geoefend en zijn geweldige haat tegen God en tegen de dienst des Heren uitgeleefd. En je weet het vanuit het Nieuwe Testament ook, had de Heer Jezus het niet gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Nou, dat heeft de duivel waargemaakt. Dat is een profetie die zichzelf vervult. Die door de duivel in ieder geval van een zelfvervullende kracht wordt voorzien. Het was al heel gauw na de Pinksterdag. Toen kwam het verzet, toen kwam de vijandschap, toen kwam het geweld van de godsdienst, de Joodse godsdienst. Stefanus moest zich voor het Sanhedrin verantwoorden. En wat waren ze vervuld met nijdigheid tegen hem. Vooral toen ze hem niet konden wederstaan. Toen ze tegen zijn woorden niet op konden. Toen de Heere het bij Stefanus waar maakte, wat hij beloofd had aan zijn discipelen. Als ze u voor de rechter brengen, wees van tevoren niet bevreesd wat gij zeggen of wat gij spreken zult. En overdenkt het niet, want het zal u in die uren gegeven worden wat gij spreken zult. Nou, de Heere maakte het zo duidelijk en zo heerlijk waar. Toen Stefanus zich moest verantwoorden. Maar ze konden het niet verdragen en hun harten besten van nijdigheid. Zo kan de godsdienst zich ook openbaren. En ze hebben Stefanus gedood. En ze hebben hem als eerste martelaar laten sterven onder de regen van stenen die ze op hem lieten neerdalen. Nou, daarbij bleef het niet. Er werd een vervolging tegen alles wat christen heette in die tijd. En toen daarna de kerk zich toch uitbreidde en in de wereld een plaats kreeg, ook buiten Judea en Samaria, en toen kregen ze al gauw te maken met de vijandschap van de kant ook van de heidenen. En we kennen de naam van Nero met zijn beruchte tuinfeesten waar hij christenen als fakkels dienst liet doen om zijn tuinfeesten 's nachts te verlichten. En we kennen de namen van anderen die vooraangestaan hebben in de vervolging van Christus kerk. En de duivel zat erachter. Het geweld tegen God en tegen zijn volk op deze aarde. Ja, het is wel nodig om met de kerk en met onze catechismus te bidden. Heren, verstoor dat. Verstoor deze werken des duivels. En laat uw kerk toch mogen liggen onder de veilige bescherming van uw genadige hand. Geweld. Nou, zo heeft de duivel zich inderdaad uitgeleefd. We kennen het uit onze eeuw ook nog. De situatie is in dat opzicht gelukkig voor heel wat mensen behoorlijk veranderd. Al denk ik dat je erbij moet zeggen dat wat verworven werd in de landen die vroeger achter het zogenaamde ijzeren gordijn liggen, toch altijd nog maar broos en teer is. En je bent toch wel eens bang dat het zo nog weer in één keer om zou kunnen slaan. En dat het misschien nog weer erger werd als dat het geweest is. Maar zelfs al zal dat niet meer gebeuren. En zelfs al kunnen we zeggen dat er ook in China een gunstiger wind waait dan er wel eens gewaaid heeft, dan nog is de duivel niet afgestapt van deze techniek en tactiek. Dan zal hij, als het hem uitkomt, waar ook in de wereld, misschien wel in Nederland, weer de toevlucht nemen tot het geweld. Als het hem uitkomt, als hij er brood in ziet, als hij er resultaat van verwacht in de bestrijding van Christus kerk, oh ja, dan zal hij weer geweld gaan gebruiken. En dan weet hij de instrumenten ook te vinden. De instrumenten die zich door hem laten gebruiken om geweld te oefenen. Christenen, belijders van de naam des Heren, van hun vrijheid te beroven, op te sluiten. Eenzame opsluiting, marteling, ter doodbrenging, wat dan ook. Blijft daarom toch wel nodig om te bidden. En voor degenen die nog altijd onder de verdrukking verkeren in deze wereld. En voor onszelf en voor de kerk ook met het oog op de toekomst. Heren, verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. Maar al heeft de duivel misschien dan op dit ogenblik niet zozeer zijn oog gericht op de techniek en de tactiek van het geweld plegen tegen de kerk. Zeker is in ieder geval dat hij veelvuldig gebruik maakt van de list. En dat drukt onze catechismus uit in die woorden: de boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Waarom zou de duivel dat doen? Waarom zou hij niet alleen christenen, belijders, volgelingen van de Heere, waarom zou hij hen niet alleen op het proberen te onderdrukken en te overwinnen? Waarom zou hij ook zijn aanslagen richten tegen het woord? Dat hangt samen met het feit dat de Heer Jezus bezig is die gemeente te vergaderen. En vorige keer hadden we het over dat vermeerderen van de kerk. En we zagen dat, en dan kun je verwijzen naar zondag 21 van de catechismus, dat de Heer Jezus, de verhoogde zaligmaker, dat doet door zijn woord en geest. De Heere heeft nu eenmaal zelf dat middel van zijn woord uitgekozen. En dat middel heeft hij bestemd om zondaren tot zich te trekken. Zondaren de ogen te openen voor hun eigen nood, maar ook voor het middel dat hij gegeven heeft om in hun nood te voorzien. Het woord. Het woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Dat woord dat een spijze der ziel is, het zaad der wedergeboorte. Dat woord dat de Heere als het zaad, denk aan de gelijkenis van de zaaier, dat woord dat de Heere als een zaad uitstrooit en dat hij in een goede aarde doet vallen, waar het vruchten draagt en waar het opkomt en waar bekering en geloof gevolgen zijn. Hij doet dat allemaal door het woord. En daarom is het zo geweldig belangrijk dat we dat woord bewaren. Dat we over dat woord ook waken. Maar nou kunt u ook begrijpen dat omdat de Heere het woord nu eenmaal gebruikt, de duivel zich ook richt tegen dat woord. Als het hem zou lukken om dat woord weg te krijgen. Als het hem zou lukken om dat woord tot zwijgen te brengen, hoe dan ook. Nou, dan heeft hij het toch voor elkaar. Dan wordt er geen mens meer bekeerd. Als dat woord er niet meer zou zijn, stel nu eens dat de duivel erin geslaagd zou zijn om de apostel Paulus het woord uit handen te nemen. Zodat de apostel op zijn zendingsreize wel doorgegaan was en wel van de ene plaats naar de andere gegaan was, maar het woord niet meer had en het woord niet meer kon spreken. Stel dat de apostel Paulus zo overgestoken was van Troas en aangekomen was in Macedonië en doorgereisd was naar Filippi. En als hij daar dan samen bij die samenkomst van de vrouwen aan de oever van de rivier de Gangites buiten Filippi gezeten had. En als hij het woord nou eens niet bij zich gehad had. Stel dat hij het daar had moeten doen met zijn eigen wijsheid, Met zijn eigen kennis, met zijn eigen inzichten, met wat hij van zijn rabbijnen geleerd had en met wat hij uit Griekse dichters geleerd had en wat dan ook. Stel dat apostel Paulus zo in die kring van vrouwen gezeten had en als hij daar het woord genomen had en het daarover gehad had. Wat was er dan niet gebeurd? Dan was Lydia's hart niet geopend. Dan was er nooit een hart geopend. Dan was er nooit een mens tot kennis der waarheid gekomen. Dan was er nooit een zondaar tot God bekeerd. Dan was er nooit een ziel waarlijk vertroost. Want het behaagt de Heer immers door de dwaasheid van de prediking. En dan niet de prediking van dit of dat. Maar de prediking van het heilige evangelie zalig te maken die geloven. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Niet door filosofieën, niet door politieke redeneringen, maar door het woord, het heilig woord, het evangelie van God. En daarom, dat de duivel dat weet, daarom heeft hij geprobeerd en probeert hij het nog, allerlei raadslagen tegen het heilig woord van God bedenken. Hoe hij dat dan doet? Op zijn minst langs vier verschillende wegen. Het eerste is het eenvoudigste, dat heeft hij heel wat keren geprobeerd. Dat is gewoon de Bijbel vernietigen. Alle exemplaren van de Bijbel, zover die er zijn en zover hij weet dat die er zijn, laten opsporen en vernietigen. Dat heeft hij geprobeerd. Waar er ook maar een Bijbel in huis was, in de tijd van de Inquisitie bijvoorbeeld, en toen waren ze nog zeldzaam Bijbels, toen waren ze nog zo duur. Maar waar ook maar een exemplaar was, weg, weg ermee, verbranden. Begraven, vernietigen. Want de mens moet geen gelegenheid hebben om dat woord te lezen. Want Satan weet wel dat als een mens het woord van God gaat lezen. En hij doet dat met meer dan intellectuele belangstelling. Ik bedoel, als hij het woord van God gaat lezen met niet alleen zijn verstand, maar met de bede in het hart. Heere, spreek. Want uw knecht hoort. Satan weet dat als een mens zo naar dat woord gaat grijpen, dat het dan voor hem gevaarlijk wordt. Want dan kan hij zo'n mens wel eens kwijtraken. En voor altijd kwijt zijn. Als God dat woord in zijn hart legt, is die hem kwijt. Als God met dat woord in zijn leven komt en met dat woord zijn hart, zijn leven gaat regeren. Dan is zo iemand uit het rijk van Satan overgegaan in het rijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. En vandaar al die pogingen van de vorst der duisternis om de Bijbel weg te werken. En dat was toch voor kort ook de tactiek die de duivel probeerde achter het ijzeren gordijn. Als er dan ergens een clandestine drukkerij was waar nog in het geheim Bijbels gedrukt werden. En als ze erachter kwamen, nou, dan was die drukkerij natuurlijk gauw gesloten. En alle apparatuur die er stond, die was geconfiskeerd, in beslag genomen. En er werden geen Bijbels meer voortgebracht. En zo heeft de duivel het heel wat keren voor elkaar gekregen. Om mensen het woord van God uit handen te nemen. En wie zal zeggen hoeveel schade hij daarmee heeft kunnen berokken? Nee, geen blijvende schade. En geen definitieve schade. Maar het is voor velen van de beleiders van de naam des Heren toch moeilijk geweest. En nog moeilijk. Het mag dan ons gebed ook wel zijn. Net tegenovergesteld aan wat de duivel doet. Om te bidden of de Heer zijn woord wel wil laten vermenigvuldigen. En of hij het wel wil laten verspreiden. En of hij het wil laten verspreiden onder al de volkeren van deze wereld. Want nogmaals, mensen moeten in hun eigen taal het woord van God kunnen lezen. Dan gaan er wonderen gebeuren. Overal waar de Heer zijn woord gebracht heeft, daar heeft hij wonderen gedaan. Daar heeft de Heer mede getuigenis gegeven. Dat is altijd zo nog geweest, omdat hij dat woord zelf hoog acht. Zijn woord. Want heeft de Heilige Geest niet de moeite gedaan om dat woord op schrift te krijgen. Hij heeft ze stuk voor stuk moeten inspireren, de Bijbelschrijvers. Hij heeft stuk voor stuk Jesaja, Jeremia, Mozes, David, Daniel, de evangelisten, de apostelen, moeten beïnvloeden en moeten leiden bij het te boek stellen van wat de Heere te boek gesteld wilde hebben ten aanzien van zijn heilsopenbaring. En de Heilige Geest heeft daar al die jaren daarna over moeten waken, zodat dat woord van God bewaard bleef. Zeker God acht zijn eigen woord hoog. Een woord waar hij zoveel zorg aan besteed heeft. Een woord waarvan hij zelf zeggen kan dat al de schrift van God ingegeven is. Dat is een woord waar de duivel niet alleen tegen gekant is, maar waar de Heere ook ze zorgvuldig overwaakt en wat nodig is dat woord in handen van mensen mag komen en dat de duivelse listen en raadslagen om dat woord te vernietigen verijdeld zullen worden. Maar niet alleen heeft de duivel dat geprobeerd met de vernietiging van alle exemplaren van de Bijbel, hij heeft ook, en dat ligt een stukje geraffineerder, maar dat kun je van hem verwachten. Want hij is natuurlijk geraffineerd. Jij heeft ook geprobeerd en hij probeert dat nog om de Bijbel te vervalsen. Als hij de Bijbel dan toch niet weg kan krijgen, nou goed. Hij zal er zich bij neerleggen, ogenschijnlijk. Maar hij gaat op een andere manier proberen dat woord te vervalsen. Dat kan hij doen en dat doet hij door middel van onbetrouwbare vertalingen van de Bijbel. We leven nu eenmaal in een situatie dat wij het van een vertaalde Bijbel moeten hebben. Want we lezen niet allemaal Hebreeuws en Grieks. En dat hoeft ook niet. Maar als de duivel langs die poort binnen kan komen en ons een onbetrouwbare vertaling in handen kan leggen, wel, dan heeft hij toch alweer heel wat bereikt. Een vertaling waarin het echt niet helemaal de vertolking is van de heilsbedoelingen van de Heere. Een vertaling die op wezenlijke punten afwijkt van de boodschap Gods. En dat ga je krijgen, daar heeft de duivel echt zijn instrumenten ook wel voor. En het zijn vaak nog hele geleerde instrumenten ook. Maar die hebben dit uitgangspunt dat de Bijbel allereerst verstaanbaar moet zijn voor de moderne mens. Nou, wie heeft dat ooit uitgevonden? De Bijbel verstaanbaar moet zijn, begrijpelijk moet zijn voor de moderne mens. Moet de mens nou veranderen of moet de Bijbel veranderen? En als je dan vervolgens als duivelse tactiek ook nog voor elkaar krijgt dat mensen de Bijbel gaan vertalen die zelf niet eens onvoorwaardelijk in het absolute, soevereine, goddelijke gezag van de Bijbel geloven, nou, wat hou je dan straks over? En daarom is het niet onverschillig welke vertaling we lezen. En we kunnen echt niet zomaar een Bijbel uit de winkel halen en zeggen, nou, het is toch de Bijbel? Maar ook al laat hij de Bijbel dan zelf intact, en ook al geeft hij ons de zuiverste vertaling nog in handen, of al laat hij ons de zuiverste vertaling nog in handen nemen, al staat hij dat toe, dan weet hij nog, dan zijn er nog allerlei raadslagen die hij tegen het heilig woord van God bedenkt. Want dan kun je met die zuivere vertaling van de Bijbel in handen ook nog tot een verkeerde verklaring van de Bijbel komen. En dan kan hij dat ook nog via de prediking doen. Als stelselmatig van het volk een bepaald stuk van de waarheid wordt onthouden. Als de leer van de verantwoordelijkheid van de mens nooit of bijna nooit beaccentueerd wordt. Of als de leer van de soevereiniteit Gods in het zalig maken van zondaren niet aan de orde komt. Of als de leer van de totale verdorvenheid van de mens eigenlijk met een boogje omzeild wordt. Of als de algenoegzaamheid van de offerande van Christus niet met alle klem verkondigd wordt. Of als de heilige roeping tot een godvruchtige levenswandel niet meer als het heilige recht van de Heere verkondigd wordt. dan kom je in de praktijk tot bepaalde vormen van schriftkritiek. Je zult dat niet zeggen, tuurlijk, je houdt de Bijbel in ere, je houdt de Bijbel in waarde. Maar in de praktijk kom je tot bepaalde vormen van schriftkritiek. Zo is de duivel ook bezig met boze raadslagen. En opnieuw mogen wij het de catechismus wel nabidden. Heere, verstoor die boze raadslag. En geef ons toch ogen om te zien door welke gevaren we bedreigd worden. Want we zijn in het gevarengebied. Er liggen mijnen overal. En als je niet toegerust dat mijnenveld opgaat, wat komt er van je terecht? Denk toch ook niet gering van de duivel. Denk niet gering van zijn listen. Hij heeft hoeveel jaar ervaring. En als hij nou in zijn hele psychologische benadering van de mens al eens een keer een vergissing begaan heeft. En als hij hier en daar al eens een keer op een verkeerde manier iemand geprobeerd heeft tot struikelen te brengen. Dan heeft hij van zijn eigen fouten ook nog geleerd in die 6000 jaar. Heus, hij is iemand die een ontzaglijk inzicht heeft in de menselijke geest, in de karakters. En hij weet hoe hij elk mens moet bespelen. Hij weet hoe hij elke theoloog moet bespelen. Hij weet hoe hij elk gemeentelid moet bespelen. Hij weet op welke manier hij de schrift vervalsen kan. Hij weet van welk leerstuk we eigenlijk in de grond van ons hart niet zoveel willen hebben. Nou goed, haakt hij op in en je hebt niet eens in de gaten dat hij het doet. Maar dat zijn boze raadslagen die tegen het heilige woord van God bedacht worden. En dan is er, en dat is vooral vandaag de dag, een van de dingen waar de duivel zich in onze tijd mee druk maakt. Kijk, dat vervalsen van die Bijbel en dat vervalsen van bepaalde leerstukken, dat heeft hij al gedaan in de dagen van het Nieuwe Testament. Hij had in de gemeente van Korinthe had hij de dwaling al gezaaid, dat er eigenlijk geen opstanding is. En in de dagen van de apostel Johannes had hij al de dwaling, de ketterij gezaaid dat de Heere Jezus niet eigenlijk in het vlees gekomen is. En hij had in de dagen van Paulus al de dwaling, de ketterij van het judaïsme gezaaid. Dat de mens inderdaad wel door Christus zalig wordt, maar hij zal dat toch echt moeten aanvullen met zijn eigen gehoorzaamheid aan de werken, door de werken der wet. Ketterijen zijn er altijd geweest. En dat heeft de duivel altijd al vrij succesvol geprobeerd. Maar in onze tijd heeft hij nog iets anders ontdekt. Natuurlijk ook een ketterij, maar ik wil het apart noemen. Dat is de derde methode die hij toepast. Hij vernietigt de Bijbel niet alleen, hij vervalst de Bijbel niet alleen, maar hij verlaagt de Bijbel ook. Hoe dan? Nou, het is natuurlijk waar, de Bijbel is een boek geschreven door mensen. Dat waren allemaal mensen, van Mozes af tot Johannes toe. Allemaal mensen van vlees en bloed. En dus heeft de Bijbel een menselijk karakter. Dat is waar. Maar wat de duivel nou aan het doen is, en waar hij ook zijn instrumenten voor heeft, is het heel sterk en dan vooral eenzijdig benadrukken van die menselijke factor die bij het tot stand komen van de Bijbel een rol heeft gespeeld. En dat heel sterk benadrukken van die menselijke factor leidt ertoe dat we dan gaan geloven dat omdat het mensen waren, ze ook fouten niet alleen konden maken, maar ook metterdaad maakten. En dus is vanwege dat menselijke karakter van de Bijbel en het feit dat het maar feilbare mensen waren, de Bijbel een boek waarin fouten zitten. En waardoor het gezag van de Bijbel inboet. Het sterk benadrukken van deze kant gaat ten koste van het accent op de goddelijke inspiratie. En dat de Heere door zijn geest de eerste en de eigenlijke auteur van de schrift is. En zo heeft de schriftkritiek haar intrede gedaan. En zo krijg je de conflicten, zogenaamd, tussen wat de Bijbel ons leert en wat de resultaten van het moderne wetenschappelijk onderzoek zijn. En dat klopt niet met elkaar, dat is in strijd met elkaar, het ene zegt dit, het andere zegt dat, wat is nu waar?
Ja, de Bijbel kan niet waar zijn. Dus dan moet de Bijbel zwijgen. En dan is daarmee het goddelijk gezag van de Bijbel ontkend. En dan is de Bijbel niet meer het onfeilbare boek waarin God ons onfeilbaar zijn woord bekend maakt. Dat deze boeken van God zijn. Ach nee, dat wordt door velen ook niet meer onderschreven. Als de Bijbel over de zes scheppingsdagen spreekt. En de wetenschap toont onomstotelijk aan dat de aarde veel ouder is en dat het niet in de weg van zes scheppingsdagen gegaan is. Wie heeft er dan gelijk? Wie geven we dan gelijk? U voelt wel, op deze manier is de duivel inderdaad bezig. Boze raadslagen die tegen Gods woord worden ingezet. Ja, vroeger gold die Bijbel wel. Vroeger had die Bijbel wel gezag. Maar tegenwoordig, de tijd is ook vooruit gegaan. We weten nu veel meer. Archeologie heeft ons een hoop geleerd. En vergelijkend godsdienstonderzoek heeft ons een hele hoop geleerd. Andere godsdiensten hebben ook hun waarheidselementen. En zodoende, ja, vroeger wel. Vroeger was dat het woord van God. Vroeger was dat de waarheid. Maar wij zijn verder gekomen. Wij weten meer dan Paulus. En de Bijbel is tijdgebonden. En wat vroeger waar was, is absoluut per se vandaag nog niet waar. En wat vroeger bindend was, hoeft vandaag nog niet bindend te zijn. Oh ja, je mag die Bijbel respecteren. Een boek, een godsdienstig boek dat ons inzicht geeft in de gedachtegang van het volk Israël van vroeger. Een godsdienstig boek dat ons inzicht geeft in het ontstaan, in de wortels van het christendom. Zoals de Heer Jezus die heeft aangetoond en zoals de apostel Paulus daarmee verder gegaan is. Een boek, een bepaalde vorm van menselijke vroomheid en als zodanig een waardevol boek in de godsdienstwetenschap. Maar Gods onfeilbaar woord, de enige regel voor geloof en leven. We mogen wel bidden met onze catechismes en zo ons om de tweede bede van het Onze Vader verstaan. Verstoor al de werken des duivels en al die boze raadslagen die zich tegen uw heilig woord, die tegen uw heilig woord bedacht worden. Heere, houdt u ons toch alstublieft bij uw woord, bij uw zuivere woord. Bewaar dat in ons leven. Laten we het niet kwijtraken, o God. Want de duivel is bezig om het ons te ontfutselen. Hij is bezig om het ons te ontnemen. Hij is dat bezig te doen op listige, op geraffineerde, op doortrapte manieren. Maar bewaar ons, o God, bij dat woord waar ook het voorgeslacht door zalig geworden is. Bewaar ons bij de zuivere, bij de ongeschonden woorden van de Heer Jezus Christus. En dan is er nog een vierde tactiek die de duivel toepast. Want nou lukt het hem niet om die Bijbels altijd te vernietigen. En het lukt hem ook niet om die Bijbel te vervalsen overal. Het lukt hem ook niet om die Bijbel te verlagen. Want er zullen toch altijd nog mensen zijn die besef hebben van het feit dat de Bijbel het woord van God is. En die van huis uit respect hebben en houden. En die niet ondersteboven gaan als er een andere wind in hun leven waait. Maar is de duivel dan uitgepraat met zulken? Nou zijn daar ook nog gemeenten, nou zijn daar ook nog kerken waar het woord van God zuiver gepreekt wordt. En overal is de geest van het modernisme nog niet doorgedrongen. En nou zijn er nog mensen die in hun leven toch graag ook willen blijven vasthouden en willen geloven dat dat woord van God het onfeilbare woord is. Wat moet de duivel daar nou doen? Moet hij dan maar toe gewonnen geven? Moet hij dan maar toestaan? Nou ja, oké, ik heb geprobeerd wat ik kon, maar jullie hebben de Bijbel toch nog en je wilt toch blijven geloven dat dat woord het woord van God is. En dan geef ik het maar op. Is er dan voor de duivel niet nog een vierde mogelijkheid die je uitprobeert? Ja, nog één. Daar hebben we van gelezen in 2 Korinthe 4. Dat was een situatie in Korinthe waar ze de Bijbel hadden. Dat woord werd daar verkondigd. Het was ook een situatie waarin ze dat woord zuiver hadden. De apostel Paulus had daar zelf gepreekt. Titus had daar gepreekt. Timotheus was daar geweest. Dat waren mensen waar je je ziel wel aan kon toevertrouwen. Dat waren geen lui die met een sop van modernistisch geloof overgoten waren. Dat waren zuivere, bedienaren van het evangelie, die de bedekselen der schande verworpen hadden. En zoals Paulus zegt, die het woord Gods recht probeerden te snijden. En de Heere gaf er getuigenis aan. Dus ze zaten onder de zuivere prediking en ze zaten onder de prediking van het woord waarvan gezegd werd, zo zegt de Heere. Het accent lag nog wel degelijk op het geïnspireerde en dus onfeilbare en gezaghebbende woord van God. En toch waren er onder de Korintiërs ook nog die op een andere manier door de duivel verstrikt waren. Leest u nog even met me mee in 2 Korinthe 4? Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende. Nee, Paulus deed daar niet aan mee, niet aan het vervalsen van het evangelie, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, als in de tegenwoordigheid Gods. Hij wist zich als voor Gods aangezicht staande, als hij het woord van God verkondigde, en hij deed dat niet als een broodwinning, want dan verdiende hij zijn geld wel met tenten maken. Maar hij deed dat om zichzelf aangenaam te maken bij de gewetens van de mensen. Dat betekent niet minder dat hij probeerde zo op hen in te werken, zo tot hen te spreken, zo naar hen toe te komen, dat ze het voelden. Hij bedoelt onze zaligheid. En toch waren er die in de greep van Satan zaten, met het zuivere evangelie in handen en onder de zuiverste prediking van het woord. Doch indien, zo zegt hij, ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God dezer eeuw, dat is diezelfde die we in onze catechismes tegenkwamen, de duivel, in de welke de God dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. In mijn eigen woorden gezegd, ze zitten daar met de Bijbel in de handen, ze zitten daar onder de verkondiging van het evangelie door niemand minder dan door de apostel Paulus, of Titus, of Timotheus, of wie dan ook. Ze zitten daar onder de prediking van het evangelie dat op geen enkel punt vervalst is, dat niet naar beneden gehaald is, maar dat het woord van God is. Ze zitten daar onder de prediking waarvan de apostel Paulus kan zeggen in zijn Romeinenbrief, de geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En ze zitten daar toch met verblinde zinnen. Wat heeft de duivel gedaan? Hij heeft die mensen een blinddoek voorgebonden. En nou schijnt er een licht, het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Apostel Paulus is niet zomaar de wereld ingestuurd, maar God heeft hem wat meegegeven. Hij mag het licht laten schijnen van het evangelie van de heerlijkheid Gods. En dat licht dat schijnt midden in de duisternis van Korinthe. En er zitten mensen midden in het schijnsel van het licht met een blinddoek op. Dat is de vierde tactiek van de duivel. Hij verblindt de ogen, zodat we het licht niet zien. We horen het wel, we stemmen het nog wel toe ook. Ze willen in Korinthe geen andere evangelie. Ze willen geen andere predikers. Maar ze hebben de blinddoek op en daardoor zien ze het toch niet echt. En dat heeft de God van deze eeuw. Dat heeft, zo noemt hij hem toch, de God deze eeuw, de duivel, de boze, de Satan gedaan. Hij heeft de zinnen verblind. Hoe doet hij dat dan? Nou ja, je kan zeggen, hij bindt zijn blinddoek voor. Maar ik kan ook zeggen, en dan gebruik ik een ander beeld. Hij heeft zijn gekleurde bril opgezet. En zo lezen ze de Bijbel, bevooroordeeld. En ze hebben zo hun eigen gedachten over wat de Bijbel zeggen moet. En als de Bijbel wat anders zegt, geloven ze het niet. Dan keren ze zich ervan af. Ze hebben zo hun eigen gedachte over wat de prediking van het evangelie zeggen moet. Maar als de accenten niet helemaal kloppen, dan geloven ze het niet. Want ze beoordelen alles door hun eigen inzichten. Door de verzinnen die de duivel intussen verblind heeft. En dan zit er één onder de prediking van het evangelie. En of het nou Paulus is, of Titus, of Timotheus. Maar ze leggen de nadruk op de verantwoordelijkheid die een mens heeft. En de Heere roept toch tot bekering. En de Heere zegt toch strijd om in te gaan. En dan zit er één met de blinddoek voor en die blijft zich beroepen op zijn lijdelijkheid. Ik kan toch niet? Ik kan toch niet? En dan zit er een ander onder het evangelie en Paulus of Timotheus of Titus spreekt in Korinthe. En hij heeft het erover dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. En dat het niet in onze activiteiten en onze inspanningen ligt, maar alleen in het vrije van Gods genade in Christus en in het werk van de Heilige Geest. En alleen daarin. Er zit een ander met een blinddoek voor en die houdt het toch maar bij zijn activisme. En zo kan er van alles en nog wat zijn waar de zinnen door verblind zijn. En zo zit er vandaag een in de kerk. Die houdt het toch maar bij de twee verbonden. En een ander die wil zo graag nog eens een poosje strijden over de drie verbonden. Maar je bent verblind in je zinnen als je dat als godsdienst nog zo belangrijk vindt. En als je dat nog zo in de prediking ook denkt te moeten benadrukken, alsof het daarom gaat, alsof door de leer van de twee of door de leer van de drie verbonden mensen zalig worden. Wie wordt daardoor behouden? Dat is de Satan in de kaart spelen. En zinnen verblinden. Wat hebben we toch op onze hoede te zijn? Voor de duivel en zijn tactieken. Zegt u, het is negatief preken. Het zij zo. Maar dat kan ook wel eens nodig zijn. Van een van de Engelse puriteinen, van Downing, wordt wel eens gezegd dat hij meer wist van zijn vijand dan vele mensen weten van hun vrienden. En dat werd als een compliment gezegd. Hij wist meer van zijn vijand, van de duivel, dan vele mensen weten van hun vrienden. Paulus wist ook een hoop van de vijand. En hij heeft in het zesde hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs laten weten dat hij zoveel van de vijand af wist. Niet alleen zijn vijand, maar ook de vijand van de christenen in de gemeente van Efeze. En daarom heeft hij ze gezegd, trek nou die wapenrusting aan. Die hele wapenrusting Gods. Denk niet gering van de duivel. Denk niet dat het een kleine jongen is. Die je zo weg kan sturen. Denk niet dat het een onnozele hals is. Die misschien eens een keer wat probeert, maar die het al gauw weer opgeeft. Hij is de mensenmoordenaar van den beginnen. En hij is in de waarheid niet staande gebleven, zegt Jezus. En als hij de leugen spreekt, dan spreekt hij de leugen omdat hij niet anders kan. Spreekt hem uit zijn eigen, dat betekent hij kan niet anders dan de leugen spreken. En omdat hij zoveel jaren ervaring heeft. En omdat in Openbaring 12 staat dat hij weet dat hij kleine tijd heeft en daarom grote toorn heeft. En omdat hij de Heere Jezus geen een gunt. En omdat hij geen mens de hemel gunt en geen ziel de zaligheid gunt. Daarom wees op uw hoede en bid met de catechismus mee. Dat God nu en altijd de boze raadslagen die tegen zijn heilig woord bedacht worden, wil verijdelen en wil verstoren. Opdat we de ervaring kennen en opdat het onze beleving en dus ook onze getuigenis mag zijn. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaak. Als je dat woord zo kent, wat is het je dan veel waard geworden? En wat zul je dan van harte begeren? Dat de duivel nooit in staat zal zijn om langs welke weg dan ook en via welke techniek dan ook je dat woord te ontnemen. Heere, houd mij bij uw woord. Amen. We zingen de 119e psalm, het 52e en het 84e vers. willen samen danken. Heren, we zeggen uw naam dank voor het feit dat wij, ondanks alles wat de duivel al geprobeerd heeft, vanavond toch nog uw woord mochten horen. Dat het nog weer ongehinderd ons verkondigd mocht worden, dat woord dat ons wijs maakt tot zaligheid. Dat woord dat onfeilbaar en betrouwbaar is. Dat woord waardoor gij zondaren zalig maakt. Heren, laat dat in ons leven die functie ook mogen hebben. Laten wij door de kracht van woord en geest tot nieuwe mensen mogen worden gemaakt. Wilt gij ons, heren, jong en oud, wie wij ook zijn, trekken, onwederstandelijk trekken, winnen voor uw dienst, bij uw dienst bewaren en behoeden, aan u verbonden doen zijn, in uw wegen doen leven, en maak in uw woord onze gang en treden vast, opdat wij ons van uw paden niet zullen keren. En laat dat echt de belijdenis, de betuiging van ons hart mogen zijn of worden. Heren, wat we zojuist gezongen hebben, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Laat het de duivel niet gelukken, heren, door welke boze raadslagen ook, om ons uw woord te ontnemen. Laat het hem niet gelukken. En wilt gij ons bewaren bij uw woord. Heilig hetgeen we gehoord hebben vandaag aan ons hart. Breng ons zondag aanstaande weer samen. Maar ook in het midden van de week, heren, als we onze jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid hopen te houden. Als dan uw woord open gaat, leer ons dan luisteren, geef ons onderwijs. Maar geef ons ook de behoefte, de ware behoefte en de drang om onze noden, de noden van ons volk, de noden van de wereld, u de Heere voor te leggen. U wilt gebeden zijn. Als dat zo niet was, hoefden we geen biddag te houden, want het hangt niet van onze gebedsbehoefte af, maar van het feit dat gij gebeden wilt zijn. Maar Heer, als dat dan het uitgangspunt mag zijn, geef ons dan ook waarlijk gebedsbehoefte. Geef ons dan de hartelijke begeerte om samen te komen, om ons, onze noden, u voor te leggen en u te bidden om de bewijzen van uw barmhartigheid, ook in de komende periode. Heren, we bidden u om uw zegen over ons allen. We vragen uw zegen ook voor deze studenten die vandaag gasten waren in ons midden, in onze kerkdiensten. Zegen hen in hun leven, in hun studie. En geef dat zij straks een plaats mogen innemen in de maatschappij. En dat er ook van hen wat uit mag gaan. Naar buiten toe, naar de wereld toe. Van wat het is om de Heere te vrezen. Zegen hen ook vanavond als zij over uw woord nog spreken. Heere, geef dat we ook in onze gezinnen, ook in onze huiselijke kringen het woord niet vergeten, maar dat we ermee bezig blijven, ook in onze gesprekken onderling, en dat dat opbouwend en vruchtbaar mag zijn. Gedenk ons in uw gunst en vergeef ons onze zonden. Heere, schenk het om Jezus' wil. Amen. We zingen uit het gebed des Heren, het 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht. gaat als een in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.